In Openbaring 2 waren wij vorige keer terechtgekomen. Waar we laatstelijk waren in de brief geschreven aan de engel der gemeente die te Pergamus is. En ik heb geprobeerd u duidelijk te maken dat die brief spreekt over een periode uit de kerkgeschiedenis. Waarbij in de praktijk de burgerlijke overheid de macht had, de dienst uitmaakte. De periode namelijk die begint in het begin van de vierde eeuw, 300 zoveel dus, bij de troonsbestijging van Constantijn, die wij de Grote noemen, die officieel dan en populair gezegd zich bekeerde tot het christendom, want zo staat het in de boeken, met als gevolg dat tegen het einde van de vierde eeuw, dus kort voor het jaar 400 betekent dat, het christendom officieel zelfs tot staatsgodsdienst werd uitgeroepen. Het is in die tijd ook dat ons nogal wat dogma's zijn overgeleverd, zijn vastgelegd enzovoort. En aan de toon van mijn stem hoort u dat ik daar niet gelukkig mee ben. Maar ja, het is lang geleden en we komen er ook niet vanaf. Want het is inderdaad wel zo dat wat wij hier in deze diverse brieven lezen natuurlijk primair gaat over verschillende fasen in de loop van de geschiedenis als zodanig. Maar dat het tegelijkertijd dus ook een beschrijving is van situaties zoals we ze in de loop der eeuwen en tot vandaag nog steeds tegenkomen. Want we lopen nog steeds het risico van dat een overheid de dienst uitmaakt in plaats van dat de kerk als zodanig, ik bedoel dan de gemeente met een hoofdletter, los zou staan van de overheid. Maar toen maar. En iets dergelijks geldt ook voor de volgende brief die geschreven is aan de engel der gemeente te Thyatira. Engel, geest, het gaat om geestelijke dingen. Thyatira wordt met enige moeite vertaald met geur. Een geur, maar dan van droefheid of van leed. Hoe dat ruikt, weet ik niet. Maar je kunt het opschrijven. Een geur van leed. Het ruikt niet goed. En ik denk dat je dat in het Nederlands nog net kunt zeggen. En ik ga het ook niet overdrijven, want het hoeft ook niet. Voor zover wij daar jaartallen bij zetten kunnen, wordt het 590 van onze jaartelling. En aangezien de volgende brief begint bij 1517 officieel, is dit de langste periode zoals hier vermeld. Dat is namelijk, dat jaartal 590 is namelijk het jaartal waarin men bedacht heeft dat de zogeheten bisschop van Rome moest zijn het hoofd van de kerk waar ook ter wereld. En sindsdien is het dus ook de Roomse kerk. Vergis je niet, sinds Constantijn, een paar honderd jaar daarvoor, was het natuurlijk ook Rooms, namelijk Romeins. Maar het was de Romeinse keizer die de dienst uitmaakte. En vanaf 590 kwam de kerk dan toch los te staan, min of meer van de burgerlijke overheid. Maar toen heeft men iemand ter vervanging van de keizer aangesteld onder de titel plaatsvervanger van God, of plaatsvervanger van Christus eigenlijk, stadhouder van Christus. Het Latijn zal ik u besparen, want daar moet ik te lang over nadenken hoe het ook alweer was. Maar dat is het. Dat is nog steeds een officiële titel van degene die ze de paus noemen. Dus dit is vanaf vers 18 de pauselijke kerk, om zo te zeggen. Men noemt dat paaps. Maar ik weet niet of die term allemaal nog gebruiken mag. Want wij proberen immers als christenen eenheid uit te stralen of zo. Wat je daarmee moet met uitstralen van eenheid, weet ik ook niet. Wie daar wat aan heeft, weet ik ook niet. Maar toen, het zijn allemaal termen die me volkomen ontgaan, die ik met een woordenboek nazoek, maar die ik niet kan begrijpen, met geen mogelijkheid. Het is gewoon flauwekulpraat, eigenlijk. Maar toen maar. Maar waar we het hier over hebben is de zogeheten Roomse kerk, die in die 1000 jaren, want het is pakken, ik rond het even af op 1000 jaar nauwkeurig naar boven toe, weet u wel, de periode van, van 590 tot 1517. Dat, in die periode was er een gespannen relatie, logischerwijze, tussen de kerkelijke overheid, de clerus heet dat. Ja, dat heet de clerus, ja. De kerkelijke overheid enerzijds en de burgerlijke overheid anderzijds. Dat is op het allerhoogste niveau de strijd, de spanning tussen de keizer enerzijds en de paus anderzijds. Maar hoe heette die films ook weer, van die Italiaanse films met... met die communistische burgemeester en dan een Roomse pater. Hoe heette die films ook alweer?
Don Camillo.
Don Camillo, ja, kijk, is cultuur in de zaal, merk je dat? Niet dat ik er veel van gezien heb, maar dat is een persiflage op dat verschijnsel. De strijd die je dus ook op het dorpse niveau hebt tussen de burgerlijke overheid en de kerkelijke overheid. Wie maakt de dienst uit? En ik ben niet voldoende ingevoerd op Urk, maar ik zie een paar mensen grijnzen. Die herkennen dat blijkbaar. Dus vooruit maar weer. Dat blijft bestaan, die strijd. Officieel, in de geschiedenisboeken, gaat het dan over de zogeheten investituurstrijd. Dat woord kun je rustig even opzoeken. Ik mag wel even dan. Investituurstrijd. Dat is de strijd om de vraag, nee, om het antwoord op de vraag: kroont de paus de keizer of kroont de keizer de paus? En dat is een strijd geweest, hoor, in de loop der eeuwen. Zoek het maar eens na. Dan heb je meteen de inhoud van deze brief eigenlijk, waar het op neerkomt. Dit is, kijk, die vorige in Pergamus heb je de eenheid van kerk en staat. Hier staan kerk en staat tegenover elkaar als ze elkaar beconcurrerende machten. Wie heeft het laatste woord? Legendarisch is dat Karel de Grote door de paus gekroond zou worden tot keizer. En dat hij op het laatste moment de kroon uit de handen van de paus trok en hem zelf op het hoofd zette. En dat is de uitdrukking van de investituurstrijd. Want als hij zich door de paus laat kronen, dan is de paus dus hoger dan de keizer. Heb je dat nog? En later zijn het keizers geweest die pausen hebben aangesteld. En toen het al lang niet meer het Romeinse Rijk was, omdat dat noodlottig compleet ten onder gegaan was, had men van doen met het Heilige Roomse Rijk. Kent u dat, het Heilige Roomse Rijk? Het Heilige Roomse Rijk der Duitse natie. Niet met een Z-natie, maar met T-I-E. Hè? Het Heilige Roomse Rijk der Duitse natie. Daar had je al die Duitse graafschappen, bisdommen, vorstendommen, prinsdommen en wat het maar was. Al die vorsten enzovoort. En daar had je onder die lui waren enige, die heette keurvorst. En dat betekent dat die keurvorsten onderling met elkaar uitmaakten wie de keizer zou zijn. Iemand uit hun midden, dat keur, dat vlat daarop. Zij kozen onderling die ene keizer. En legt hij dan aan het loodje of was hij vermoord of anderszins noodlottig aan zijn eind gekomen. Dan moest er een nieuwe keizer komen en dan de keurvorsten bepaalden dat. Daar kwam het in de praktijk op neer. Maar dan moesten ze weer de goedkeuring hebben van de paus. Maar waarom moest dat? Want er is altijd wel iemand die vraagt, maar waarom moet de paus dat goedkeuren? Enzovoort. Dus die strijd is er altijd geweest. Hebben jullie dat nog? Die speelde ook nog een rol in de dagen van de reformatie, in de 80-jarige oorlog. Wie maakt de dienst uit? De keizer. Inmiddels was het Karel de Vijfde, geloof ik. In de dagen van Luther. Maar ja, dan ben je inmiddels in hoofdstuk 3 bij de brief aan Sardis. Want die begint feitelijk bij wat wij de kerkhervorming noemen. Hoewel het tegelijkertijd een complete hervorming was van de maatschappij, van de samenleving. In ieder geval daar waar het christendom gevestigd was. En dat is dus in de eerste plaats in Europa. Maar goed, dat u enig idee hebt. Maar wat er in de brief staat is dan: dit zegt de Zoon van God. Zo begint de brief. Dat is het allerhoogste gezag, hè? De Zoon van God. Daarmee de vertegenwoordiger van God. De schepper van hemel en aarde. Dit zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vlamvuurs en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Dat is een ondubbelzinnige verwijzing naar hoofdstuk 1 en bladzijde terug. Staat er waarschijnlijk bij in uw Bijbel, vers 14 en 15. En dan gaat het dus over degene die zou komen om te oordelen. Het is ook de enige die het recht heeft om dat te doen. En vandaar dat hij zo wordt gepresenteerd. Als een vlamvuur en voelt als blinkend koper, maar koper staat ook voor vuur, eventueel. Het is iets ingewikkelder om uit te leggen. Maar als er ergens in de tabernakel of in de tempel iets met koper aan de hand was, dan had het van doen met het doorstaan van het oordeel in elk geval. Maar goed, dan staat er: ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof en uw passie, want ik heb altijd moeite met het woord lijdzaamheid. Het klinkt zo negatief en zo lui in het Nederlands. Maar leidenschap dus, hè? Uw passie en uw werken. En dan moet het ons opvallen dat er hier twee keer melding gemaakt wordt van uw werken. Ik weet uw werken. En dat de laatste meer zijn dan de eerste. En dat laatste en eerste slaat op werken. Dat lijkt mij een duidelijke zaak, want voor de rest hebben we geen keus. Ik weet uw werken. Liefde, dienst, geloof, leidzaamheid en werken. En dat de laatste meer zijn dan de eerste. Dat wil zeggen dat, voor zover we met christendom te maken hebben, ontaart het in een godsdienst van werken. Men moet dit en men moet dat en moet zus en zo. En onder het pausdom, dat wil zeggen in de dagen van de dagen van de grootste macht eigenlijk van de Romeinse kerk, gingen er uiteraard helemaal over niks anders meer eigenlijk, hè. Begrijp je me niet verkeerd? Er is ook sprake van liefde, dienst, geloof en leidzaamheid. Want ja, in diezelfde periode hebben wij, niet meteen vanaf het begin, althans dat noem ik nou niet, maar hebben wij wel degelijk van doen met een Johannes Hus. Hij kon het ook niet helpen dat hij zo heette, denk ik. Gans, ja. Want Hus, Hoes. Is een gans, maar goed. Johannes Hus. U kent het verhaal waarschijnlijk. Johannes Hus is geëindigd op de brandstapel. Vanwege dat hij het niet eens was met de Rooms-Katholieken. Ik zeg maar gewoon, hè, in verband met de Roomse kerk. Dat katholiek moet ik weglaten. En die schijnt gezegd te hebben: jullie gaan nou een gans braden, of althans verbranden. Maar na mij komt er een zwaan. En die is opgenomen door Luther. Vandaar dat op de Lutherse kerken tot vandaag niet een haan op de torenspit staat, maar een zwaan. Is hier een Lutherse kerk hier in Opperk? Nee? Als er ergens een is, dan let maar op. Een witte zwaan staat er dan op. Dat is. Dat komt daar vandaan. Johannes Hus, die is op de brandstapel geëindigd in 1415 officieel. In die reeks hebben we ook Erasmus. ik ben geen fan van Erasmus, maar toen maar, die ook zijn kritiek had op de kerk, waar hij overigens nooit uitgegaan is. Maar zijn kritiek op de Romeinse kerk was kritiek op de kerk. En Erasmus wordt geacht een van de belangrijkste grondleggers geweest te zijn, althans in redelijk moderne tijd, van het humanisme. Als u mij nou vraagt wat is humanisme, dan zeg ik nou ja, daar kan ik niet uitgebreid op ingaan. Want ja, in de Bijbel is het niks. Hè. Maar iemand heeft mij geleerd dat humanisme, dat is christendom, maar dan zonder Christus. Dus humanisme claimt of verkondigt of propageert de christelijke deugden. Zoals daar zijn. Verzin ze eens. Ik moest kort doen. Die van naastenliefde, weet u wel. Maar dan zonder Christus. Wat strikt genomen niet kan. Want naastenliefde begint met liefde voor Christus. Ga ik nou ook allemaal niet uitleggen. Maar het tegenwoordige christendom, zoals wij het in het algemeen kennen om ons heen, alles wat zich christelijk noemt, is in de praktijk humanistisch. Dat wil zeggen, van Christus moet men niks hebben, of daar gelooft men niet in, of het was hooguit een historische figuur die noodlottig aan zijn eind gekomen is, enzovoort. En dat was het dan. Maar wat hij predikte, dat je de andere wang moest toekeren, dat vindt men wel goed. Maar ik moet je zeggen dat je met zo'n houding, levend in deze wereld, niet ver komt. Komt niks van terecht. En ach, dat is een kwestie van tijd en dan zult u zien dat het klopt wat ik nu zeg. Dus ja, ik ga daar ook maar niet verder op in. Maar dat is het eigenlijk. Men is de Heer kwijt en dat loopt vooruit op eigenlijk de 7e brief uit deze reeks. Want daar wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat de Heer buiten de deur staat. Maar ja, wij leven ook in die tijd van die 7e brief. Maar ik heb het dus niet op Erasmus en het humanisme. Per slot, humanisme betekent zoveel als menselijkheid. En christendom betekent zoveel als christelijkheid. Hebben wij nou de mens als norm of Christus als norm? Dus om nou Erasmus te scharen in de lijst van kerkenvormers, dat wordt nog gebeurd, zo staat het in de boeken. Ik moet u zeggen, nou, valt niet in die reeks. Die predikte niet terug naar Christus. Die predikte dat de kerk moet veranderen. En Christus was daar al uitgezet. Nou ja. Genuanceerder ga ik het u toch niet vertellen. Dat heeft ook geen enkele zin. Want in essentie komt het hierop neer. Dat er in de loop der eeuwen enige ontwikkeling in zit. Een beetje verandering van opvatting. Dat mogen dan zo zijn. Maar de zogenaamde vrijzinnigheid ontarend in humanisme. Dat hangt aan Erasmus. Maar goed, dat was. Die is overleden in 1536, heeft men mij gezegd. Dus vooruit maar. Dan hebben wij nog, vervolgens hebben wij Maarten Luther, valt ook nog in die periode eigenlijk. En daarna liep het uit op Johannes Calvin, Zwingli, Melanchthon. Maar Zwingli en Melanchthon, dat waren natuurlijk ook humanisten eigenlijk. Dat is echt problematisch, wat daarna gebeurde. Want de kerk, dat was de Roomse dus, heeft het zo bond gemaakt dat er geen verbetering meer aan was. En waarom ook? Het had opgeheven moeten worden. Dat is de Bijbelse gedachte. Zo'n instituut heeft geen bestaansrecht. Ik weet niet of ik het vorige keer gezegd heb of een keer daarvoor, maar dan zeg ik het nu één keer. Dat je als gelovigen wat organiseert, een bijeenkomst als deze, dat is mooi. Heb je daar een organisatie voor nodig? Nee, daar heb je iemand voor nodig die het regelt. Als het ingewikkeld wordt, als het groter wordt, heb je wat meer mensen nodig die het regelen. Dan heb je misschien ook enige richtlijnen nodig, zwart op wit. Want daar houden we ons aan, dat hebben we afgesproken, zo doen we dat, enzovoort. Dat kan. En soms moet je wat doen, nou in ons land zeker, moet je wat doen om onder de fiscus uit te komen. Anders heb je helemaal een probleem. Zie? Dus je moet af en toe wat regelen en soms een rechtspersoon oprichten of wat dan ook. Je moet een keer langs de notaris, zeg ik dan. Oké, dan stort je dienst. Maar als je maar niet denkt dat dat het werk des heren is, dat is het niet. Dat is alleen een huishoudelijke maatregel die min of meer gedwongen wordt uit te voeren, omdat je nou eenmaal leeft in, een, in deze zondige wereld. Dus je moet af en toe wat vastleggen. Maar zo'n instituut als de kerk, die als het ware de eeuwige zaligheid voor zichzelf claimt en daar beheer over tot zich neemt enzovoort, dat is een volstrekt absurde aangelegenheid. Die kan je niet verbeteren. Die hoort niet te bestaan. En dat gezegd hebbende, ga ik toch maar even een stap verder. Dan wordt dit ook weer makkelijker te accepteren. Die hele wereld waarin wij leven valt niet te verbeteren. En dat is de essentie van de hele heilsgeschiedenis. Dat die wereld krijgt, de mensenwereld dus, krijgt allerlei mogelijkheden om er wat van te maken. Met elke keer als resultaat kwam niks van terecht. Het is weer niet gelukt. En dan gaan we het weer anders doen. En dan zegt God, nou oké, ga je gang. Heb je mijn hulp nodig? Oh hier, alsjeblieft, ik help je wel even. En dan ga je gang. U weet wel, wij willen een koning. Nou, dan krijg je een koning. Wij willen een wet. Dat was nog veel eerder trouwens in de geschiedenis van Israël. Nou, kom maar langs, dan... Is dat moeilijk? Nou, ik breng je wel. Dus ik heb je op arendsvleugelen gedragen. Hier zijn we dan. Nou, dit is mijn wet. Lijkt het je wat? Ja, dat wilden ze wel. Nou, ga je gang. En u weet toch dat er niks van terecht kwam? Dat kan namelijk niet. De mens leidt aan zware zelfoverschatting. Megalomanie. Dat is een psychiatrische afwijking, zal ik maar zeggen. Maar er is geen bal aan te doen. De wereld is niet te verbeteren. En daarom eindigt de geschiedenis van deze wereld met weg ermee. En daarna komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de mens heeft duizenden jaren de gelegenheid gekregen om wat van te maken. En heeft gedemonstreerd dat het onmogelijk is. Dat de wereld niet te verbeteren is. Dat die in zichzelf zondig is. En dat was het dan. En dan kun je wel filosofieën ontwikkelen zoals Erasmus deed. Nou ja, hij was niet echt origineel hoor. Maar ik zei toch, ik ga er niet uitgebreider op in. De oude wijsgeren deden dat al, weet u wel, de Grieken. Trouwens, de Egyptenaren ook, eerder al. De Romeinen hebben er helemaal een potje van gemaakt. Overigens, in het Latijn. Daar hebben we potjes Latijn ja, aan te danken. Ja. Maar goed, een mens filosofeert wat over hoe het nou verder moet enzovoort. Kun je elke avond op de televisie zien, kan niet schelen op welk kanaal. Altijd mensen die weten hoe het verder moet enzovoort. En wij weten, als het goed is, want we kennen iets van de Bijbel. Wij weten dat er allemaal echt helemaal niks van terecht komt. Dat kan namelijk niet. Dat heeft de geschiedenis al bewezen. En Gods woord heeft het op voorhand gezegd. Het kan niet. Zie? En kerkhervorming kan ook niet. Het ding had er niet moeten zijn. Dus er valt niks aan te hervormen. Je moet het opheffen. Ecumenisch streven, dat is flauwekul. Dat slaat helemaal nergens op. Het is trouwens in zichzelf de ontkenning van de eenheid die wij als gelovigen hebben. Wij leven in gemeenschap met de Heer. Wij zijn in Christus één. En streven naar eenheid gaat uit van de ontkenning van de eenheid die er is. En de Bijbel zegt niet dat wij naar eenheid moeten streven. Er staat dat we ons zouden benaastigen om de eenheid te bewaren. Die er is. En als je kerken gaat oprichten, dan ben je dus muren aan het zetten. Dan doe je precies het tegenovergestelde. Heb je dat nog? Die er wel bij en die er niet bij. En onze zogenaamde geloofsbelijdenissen, inclusief die van Nicea, waar ik het vorige keer even over gehad heb. Die, al die dingen hebben alleen maar tot doel gehad om te bepalen wie er wel bij ons hoort en wie niet. Onze organisatie. En de ballotagecommissie moet toch statuten daarvoor hebben. Daarvoor hebben ze die geloofsbelijdenissen gemaakt. En let maar op, als iemand ergens weer eens een plaatselijke gemeente sticht, beginnen ze echt met een stapel A4'tjes over wij geloven in een drie-enige God en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest enzovoort. Dan zijn ze ineens weer in Nicea. En geen idee waar het over gaat, maar ze nemen dat meteen weer over. Enzovoort. Want ze moeten toch bepalen wie er wel bij hoort en wie niet. Waarom? Dat is nergens voor nodig. U komt samen rondom het woord. En als je daar niet voor samenkomt, ja, waarom dan wel? Voor het sjoelen. Doen ze dat nog eigenlijk tegenwoordig? Ja? Ik weet het niet hoor. Nee. Nou ja, toch wel. Dus het streven naar het in stand houden van zo'n kerkgenootschap, ja, het kan niet bestaan. Met geen mogelijkheid. Nou ja, wat er dan dus ook staat is, ik heb weinige dingen tegen u, of ik heb enige dingen tegen u. Ik heb wat tegen u, vers 20, dat gij de vrouw Izebel, Jezabel, Izebel, die zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren. Ik geloof dat ik u dat vorige keer al gezegd heb, dat Izebel, dat komt natuurlijk uit de, staat er toch wel bij? Ja, uit 1 koning, 2 koningen. Izebel was de naam van de vrouw van koning Achab. Koning over het 10-stammenrijk overigens. Die Samaria tot hoofdstad maakte van het 10-stammenrijk van Israël. Degene die leiding gaf aan de Baalpriesters, weet u nog? En die dus voorzien had op het leven van Elia. Nou ja. Die Izebel, haar naam wordt vertaald met onaangeraakt. Ik ben even aan het zoeken. Ik heb het nagekeken. In de Loomangids staat hier dat ik het nagekeken heb. Kent u de Loomangids? Op Urk, maar verwacht ik dat eigenlijk. Vroeger had iedereen, elke Calvinist had een Loomangids. Bij de Bijbel, korte inleiding bij de Bijbelboeken, kaarten, atlassen, concordantie, vertaling van eigen namen in de Bijbel. Loman, L-O-H-man, Lomangids. Nou ja, daar staat in dat de naam Izebel betekent zonder samenwoning, comma, kuis, rein. En dan worden wij geacht te weten wat het betekent. Non-cohabitant. Maar dat is niet bij Loman, dat is binnen een andere die het zegt. Zonder samenwoning. Dat wil zeggen, ze was wel getrouwd met Achab, maar ze deden het niet. Zij moest van die man niks hebben. Dat wil zeggen, het was een onvruchtbaar huwelijk. Er was geen samenleving. Dat is Izebel. En de vrouw Izebel die dus wat leert, ja, dat gaat over, wat het uitbeeldt, de kerk namelijk die in de praktijk niet leeft in gemeenschap met de Heer. Nou, is dit een lastig onderwerp, omdat een traditionele, althans minstens protestantse leer, over de gemeente als bruid van Christus impliceert, zonder dat expliciet te zeggen, maar die impliceert dat de gemeente als bruid leeft buiten de gemeenschap met de bruidegom, want anders zouden ze man en vrouw geweest zijn. Maar ze zijn bruid en bruidegom. Dat is wat men leert. En dus leert men dat wij als gelovigen, als kerk, als gemeente, leven buiten de gemeenschap met de Heer. En dan moet ook nog vastgesteld worden dat deze opvatting over de gemeente als bruid gewoonlijk, op redelijk bijbelse gronden trouwens, dat deze opvatting staat in verband met de wederkomst van Christus. Want wij verwachten dan de bruidegom. En wij verwachten dan de bruiloft des lams. En we zingen zelfs over de bruidegom die komt. Niet in onze bundel, want dat hebben we nauwkeurig weggeknipt en geplakt enzovoort. Want ja, als wij onderweg zijn naar de bruidegom, dan zijn wij de bruid. En onvermijdelijk zit er dan aan vast dat we toch weer onder de wet moeten leven. Want wij moeten onszelf rein maken of rein bewaren of mooi maken voor de Heer. De bruidegom komt, zijt gij bereid, zijt gij gereed. En dan moeten we een bruiloftskleed aantrekken. Want anders worden we er weer uitgezet of zoiets. Men gooit ook die gelijkenissen door elkaar in dit verband. Maar het bevestigt de emoties van velen die door gebrek aan bijbelkennis en misschien door gebrek aan geloof menen dat zij hier leven en de Heer is ergens ver weg. Want ze beleven het niet, ze voelen het niet, ze ervaren niet de gemeenschap. En dan lost het zich zo op. Nee, dat komt straks in de wederkomst van Christus, want dan de bruid en bruidegom, de vierde van bruiloft in de hemel of zoiets, enzovoort. Ik vind het bijzonder tragisch, want in werkelijkheid de gemeente wordt geacht het lichaam van Christus te zijn. En dat lichaam staat tot het hoofd als vrouw staat tot man. Het hoofd is namelijk mannelijk ten opzichte van het lichaam dat geacht wordt vrouwelijk te zijn. En zo staat het in Efeze 5. En het woord bruid in verband met de gemeente zult u nergens, maar dan ook nergens kunnen vinden in de Bijbel. Het is mij niet gelukt, ik kan het niet vinden. Ik kan het woord wel vinden, maar dan, voor zover het overdrachtelijk gebruikt wordt, gaat het over Israël. Sterker nog, niet eens over Juda, het gaat zelfs specifiek over de 10 stammen van Israël. Maar goed, maar dat is dus niet de gemeente. Dat is niet hetzelfde namelijk, dat is een ander ding. Wij leven in gemeenschap met de Heer. Toch? We zijn met hem vereenzelvigd, wij zijn in Christus, Christus is in ons. Wij zijn leden van zijn lichaam, zoals Eva van het vlees en benen van Adam was. Dat staat ook in Efeze 5. En met enig genoegen zeg ik dan, en Eva was de enige getrouwde vrouw uit de hele wereldgeschiedenis die nooit, maar ook geen moment, de bruid geweest is. Toch? Zolang ze bestond, was ze met Adam getrouwd. En zo is het met de gemeente. Zolang de gemeente bestaat, maakt die deel uit van Christus in één vlees. Toch? In één lichaam. Maar ja, de kerk plaatst zich op afstand daarvan. Wat de mens allemaal moet doen om ooit een keer in de toekomst dan wellicht in gemeenschap met de Heer te komen. En om het dan toch niet op iedereen van toepassing te laten zijn, heeft men de nonnen uitgevonden. Want die worden dan geacht iets met de Heer van doen te hebben. Hun leven aan hem gewijd te hebben enzovoort. Zodat dat meteen betekent dat u, die geen non bent, ik heb er trouwens weinig aanleg voor, moet ik zeggen. Maar over genderstudies gesproken, ja. Maar dat betekent dat wij dat dus niet zijn. Zo lost men dat op. Dat heeft men trouwens in die kerk sowieso allemaal opgelost. Want om te voorkomen dat wij allemaal heiligen zijn, wat we zijn als kinderen Gods, heeft men daar enige heiligen aangesteld. En dat betekent dat al die anderen die niet aangesteld dus geen heiligen zijn. Toch? Zo los je dat op. En om onderuit te komen dat alle christenen priesters zijn, en dat zijn wij, omdat ons de woorden Gods zijn toebetrouwd, heeft men enigen tot priesters aangesteld, gewijd. Dat, zodat wij die niet tot priester gewijd zijn door die kerk ineens geen priester meer zijn. En ook niet de verantwoordelijkheid hebben om het woord te bewaren. Sterker nog, de kerk heeft ons zelfs verboden om het woord maar ter hand te nemen. Wij mochten het niet eens in huis hebben, want de Bijbel is door de kerk op de index, heette dat, geplaatst. Dat wil zeggen op de zwarte lijst. Het was een verboden boek. De kerken, de Romeinse kerk. Oké. Daarna kwam de reformatie, dat weet ik. Toen is het een beetje veranderd. Want ja, ik weet niet hoe die zeemanstermen luiden ook alweer. Je moet iets met een huik moet je dan doen, maar ik weet niet wat een huik is. Maar goed, die moet je verhangen of zoiets. Je moet je aanpassen aan de geest van de tijd enzovoort om in leven te blijven, om te kunnen bestaan. Dus de kerk heeft daarna ook wel degelijk een reformatie doorgemaakt. Dat heet dan de contra-reformatie, waar de ergste misstanden uit de kerk dan bijgesteld zijn, zal ik maar zeggen. Maar het heeft niet gewerkt. Maar daar hebben we het later over, omdat dat aan de orde komt in de brief van Sardis. Maar wat Isabel leert, dat is dit. Dat is geen gemeenschap. Aan de ene kant de man, God, Christus en de kerk aan de andere kant. En uitdrukkelijk ook onder het pausdom. En Christus is er niet. En daarom heeft hij een vervanger op aarde. En die is bisschop van Rome. En daarmee de paus van de Romeinse kerk waar ook ter wereld. Hebben we dat nog? En in vele landen is dat nog precies zo. Omdat daar helemaal geen reformatie heeft plaatsgevonden namelijk. En die Romeinse kerk daar nog in volle kracht heerst. Hoeven verder ook niks over te zeggen. Maar er staat, zij zegt een profetes te zijn. En zij verleidt mijn dienstknechten dat zij hoereren en afgodenoffer eten. Want gelovigen worden in het algemeen geacht dienstknechten van God te zijn. En hoereren en afgodenoffereten is eigenlijk hetzelfde natuurlijk. Hè? Want hoereren en afgodenoffereten betekent in beide gevallen ontrouw zijn. Ontrouw aan de Heer. En dat is de ellende van de kerk. Altijd geweest, alles wat zich kerk noemt, heeft de neiging ontrouw te zijn aan de Heer, omdat men meent dat men in de wereld iets moet betekenen. En zich daarmee onttrekt aan het werk des Heren, want het werk des Heren is niet gericht op de wereld. Dat was het misschien ooit, maar dat vind ik nou het punt niet. Dat zal het zijn in de wederkomst van Christus, maar in onze dagen heeft de Heer Jezus Christus, de Koning der Koningen en de Heer der Heren, heeft zich overgegeven aan de gemeente en daarmee dus afgezien uitdrukkelijk van zijn aardse rechten. Dat is het. En daarom is de troon van David niet hersteld in Jeruzalem. Daarom is er van de openbaring van zijn beloofde koninkrijk niks terechtgekomen. Het Joodse volk als koninklijke stam van Israël wilde niet. Toen heeft de Heer gezegd, nou, dan doe het al. Als je mij niet wil, dan heb ik ook u in vergetenis gesteld. Om eens wat te citeren uit Deuteronomium. Dan zoek je het zelf dus maar uit. Dan ga ik maar kijken wat er van terechtkomt en hoe jullie het doen. En tot vandaag is dat nieuws. Dat wil zeggen, tot vandaag staat het in de krant, wat daarvan terechtkomt. Het is de eeuwen door ook zo gebleven trouwens. Ik zal het er ook niet meer lastig vallen. Maar het betekent dat de Heer zich teruggetrokken heeft uit de gang van zaken in de wereld. En voor zover er toch iets is wat in de wereld gezien kan worden, komt dat omdat de Heer zich bezighoudt met de verzameling, de roeping van zijn gemeente. En wij leven nou eenmaal als leden van de gemeente leven wij nou eenmaal hier op aarde. Dus ja, dat, natuurlijk heeft dat uitwerking. Uiteraard. Maar u denkt toch niet dat de Heer belang heeft bij een kerkhervorming? Het is zijn club niet. Het is zijn organisatie niet. Hij heeft het niet opgezet. Waarom moet hij er wat aan veranderen? Er blijft dus, ga er dan maar uit. Als het je dwars zit, als je trouw wil zijn aan de Heer. En een van de problemen is natuurlijk dat velen dat niet willen, omdat ze toch de kerk zien als het werk des Heren. Maar het is hun eigen werk, het is hun eigen kerkelijke organisatie. Maar als ze het zien als het werk van de Heer, ja, dan willen ze er niet uit. En dat legt hen dan meteen grenzen op. Dat plaatst hen onder het gezag van die kerk en soms in onder het gezag van de burgerlijke overheid enzovoort. En dan ligt het weer plat. En dat is de vloek van de... Van het christendom in de loop van de geschiedenis. Men zoekt erkenning, een plaats in de wereld. Men zoekt het respect. Maar de Heer zelf is verworpen. Leidsmaatheid. Tot vandaag. Wat moeten wij hier dan? Heb je nooit gelezen wat de Heer allemaal gezegd heeft in die opperzaal tegen zijn discipelen? Zo van, ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. En het is omdat ik van de wereld niet ben en jullie dus ook niet. Als je van de wereld was, zou de wereld je lief hebben, maar je bent niet van de wereld. Ze zullen je haten en dat soort dingen. Dat is de gang van zaken. Dat het ooit anders zal worden in de wederkomst van Christus. Ja, met groot geweld. Want een andere methode lijkt er niet te zijn. Leerstellig, onderwijs en dat soort dingen, dat werkt toch niet? Men heeft er toch geen belang. Wij zitten toch ook altijd maar met een klein groepje? Omdat er niet meer zijn die echt belangstelling hebben voor het woord. Ja, als ze er iets mee kunnen. Als ze een bijbeltest kunnen vinden die hun eigen opvattingen, hun eigen wil, hun eigen carrière onderbouwt enzovoort. Ja, dan wel. Heb u daar een tekst voor, vraagt men dan. Nou ja, 1200 bladzijden met teksten. Er moet er een te vinden zijn die je kunt gebruiken. Toch? Voor wat dan ook. Echt wel. Nou ja. Maar echt, zoeken naar de waarheid. Ja, dat plaats je meteen buiten de tijdgeest. Buiten de wereld. Buiten de legerplaats. En zo staat het zwart op wit ook in de Bijbel. Dat is de bedoeling. Dat we hier leven als vreemdelingen en bijwoners. Niet ons gek gaan gedragen dus. Maar gewoon, dat is hoe wij het beleven. Beleven namelijk dat de wereld onze wereld niet is. Dat is de gang van zaken. En ik zei dus niet dat je niet lid mag zijn van een of andere vereniging of van een kerkgenootschap, dat moet je zelf weten. Maar als het in je gedachten en zo'n kerkgenootschap het werk Gods is, nou vergeet het maar rustig, dat is niet zo. Dat is wat mensen zelf doen. Heb je dat nog? Daar gaan deze dingen over. En de Heer zegt dan over die Roomse kerk, ik heb haar tijd gegeven, vers 21. Lange tijd, mag je wel zeggen. Ik heb u jaartallen gegeven. Ik heb haar tijd gegeven omdat ze zich zou bekeren van haar hoererij. En dat heeft ze niet gedaan. Ze heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed en die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking. Let op dat er niet staat in de grote verdrukking. Want het is gewoon in grote verdrukking. Zo zij zich niet bekeren van hun werken. En ik zal, en haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En al de gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten onderzoek. En ik zal u lieden geven en ieder naar uw werken. Nou, als die werken niet best zijn, dan wordt wat men ervoor krijgt ook niet goed. En u weet hoe het gegaan is, mag ik hopen. Er is niks van terechtgekomen. En die kerk heeft zichzelf ook in moeilijkheden gebracht. Tot vandaag, eigenlijk, nog steeds. Maar er zijn er altijd geweest in de loop van de geschiedenis die zich van deze dingen niks hebben aangetrokken. Ik heb daar nog niks over gezegd, geloof ik. Maar ook in de dagen van Constantijn, de brief van Pergamus bedoel ik dus, in de dagen van Constantijn en wat er verder van. Er zijn altijd groepen gelovigen geweest, christenen, die zich hebben geplaatst buiten welke vorm van kerkelijke organisatie dan ook. Het wil niet zeggen dat die dan altijd het gelijk aan hun kant hadden of zoiets. Of dat ze leerstellers zo dicht bij de Bijbel stonden of zoiets. Maar het waren dan toch mensen die het woord van God, de Bijbel, hoger aansloegen, meer gezag toekenden dan welke kerkelijke organisatie dan ook. En dan ben je al een heel eind. Want het credo van de reformatie, ik grijp steeds vooruit op de brief van Sardis natuurlijk. Het credo van de reformatie is sola scriptura. Dat wil zeggen alleen de schrift. Het gezag van de schrift. Dat er in de praktijk van dat credo weinig terechtgekomen is. En dat men in die kringen dan weer zelf geschriften gemaakt heeft, die dan kennelijk belangrijker zijn dan de Bijbel zelf. Ja, dat, zo is het gegaan, maar zo gaat het altijd. Wij worden altijd achterhaald, dat roep ik al jaren, als wij ons onafhankelijk opstellen van het christendom als zodanig, gewoon bij de Bijbel blijven, worden we altijd achtervolgd door lui die vinden dat we ons moeten organiseren en dat je toch ergens bij moet horen enzovoorts. En als je dan zegt wat de reformatoren zeiden, ik geloof in de ene algemene, katholieke staat er oorspronkelijk, ik geloof in de ene katholieke christelijke kerk, dan weten ze niet waar je het over hebt. Wat staat er echt? En daarmee wordt aangeduid de verzamelde gelovigen als zodanig. Dat is de enige kerk, enige gemeente die de Bijbel kent en waartoe een mens zou behoren. En al het andere, ach, ja, doe maar dat is van geen belang verder. Van belang is dat we leden zijn van het lichaam van Christus, dat we verantwoordelijkheid dragen naar Christus, individueel, en dat wij een Bijbel hebben gekregen en dat God aan de gemeente gegeven heeft, sommigen tot enzovoorts. Dat weet u toch? Ja. Maar je moet je je voorstellen. Ik heb trouwens iemand gekend, ik zal zijn naam niet noemen. Omdat het Karel Hoekendijk was, notabene. Maar die zei, ja, God zou aan de gemeente geven, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. En er wordt wel geklaagd dat ze er niet zijn, maar dat God geeft ze. En als ze er toch niet zijn, komt het omdat ze vermoord worden of weggerangeerd worden, niet erkend worden, omdat de mensen ze niet willen. En ik denk dat hij volkomen gelijk had. Bovendien, als je een gesloten kerkelijke structuur, een organisatie, een hiërarchie hebt enzovoort, dan hoef je niet aan te komen met van de Heer heeft mij geroepen tot of zo. Dan krijg je echt geen kans hoor. Dan moet je eerst netjes in de platgetreden paadjes lopen van het systeem. En dan hopen dat je langs al die commissies komt enzovoort. En je op tijd je tentamens doet en dat soort dingen meer. En misschien word je dan nog ergens beroepen. Dus als een bepaalde kerkenraad je gunstig gezind is, om wat voor reden dan ook. Maar echt niet. Gaat niet. Maar zo werkt de Heer toch ook niet? Of dacht u echt dat de Heer het zo doet? Ja, er zijn er die denken echt dat de Heer zich houdt aan onze organisatievorm en structuur. Maar heus niet. Nou ja. Goed. Die kerk zou het moeilijk krijgen. Dat is ook zo, dat is ook inderdaad gebeurd. En het, in zekere opzicht is het natuurlijk nog zo. Niettemin staat er, vers 24, Doch ik zeg u lieden tot de anderen die te Thyatiren zijn, zoveel als ze deze leer niet hebben en die de diepten des Satans niet gekend... Kijk eens hoe ver het gaat. De diepten des Satans niet gekend hebben. Want daar gaat het over die leer van Izebel, toch nog steeds, hè? Dat wij als gelovigen buiten Christus zijn en dus, nou ja. De Heer zegt tot hen, ik zal u geen andere last opleggen, maar hetgeen gij hebt, houd dat. En dat is al moeilijk genoeg, blijkbaar. Om vast te houden wat je in Christus gevonden hebt. En ik moet u eerlijk zeggen, natuurlijk, dat doet mij erg veel verdriet. Maar wat ik veel zie, is dat mensen zich afwenden en zeggen, nou ja, wat hoeft allemaal niet. Want die willen toch ergens bij horen, ergens erkenning hebben enzovoort. In de wereld iets betekenen, een carrière maken of wat dan ook. En ze laten iets liggen. Ik heb er zelfs gekend die zeiden, ja, dus ik weet wel dat het in de Bijbel staat, maar ik wil niet dat je erover spreekt. Voor zulke mensen gaat de Bijbel dicht. En die kunnen niet eens meer vasthouden wat ze al hadden. Ik meen het echt. Ik heb het nooit anders gezien. Dit. Als iemand bewust zegt, tot zover en meer hoef ik niet. Dat wil ik niet weten. Als je dat echt doet, dan gaat de Bijbel dicht. Nou ja, dan doet de Heer de Bijbel dicht. Willen jullie het niet weten? Oké, dan neem ik hem terug. En dan blijft het een gesloten boek. Ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg, maar ik zal het voorzichtig zeggen. Er staat niet in de Bijbel dat wij samen moeten komen en dan gezamenlijk teksten moeten overdenken. En dan mag ieder op zijn beurt zeggen wat hij ervan vindt. Zulke dingen staan niet in de Bijbel. Dat is modern gedoe. Dat is sinds de uitvinding van het communisme, dan wel het socialisme, dan wel het humanisme. Want dat zijn verwante begrippen allemaal. Waarbij alle mensen gelijk zijn en dan mag iedereen zeggen wat hij ervan vindt. Daarna geven we elkaar een hand en trekken we ons er verder niks meer van aan. Ze dronken een glas en toen deden ze nog wat en alles bleef zoals het was. Met dank aan Annie. Annie M.G. De achternaam hoef je dan niet meer te weten, hè? Maar goed, dat is modern gedoe. De Bijbel, of de Heer zegt, dat men zou uitgaan, u misschien niet, maar sommigen wel, dat men zou uitgaan om te prediken. En er staat dat de mens tot geloof zou komen en er staat niet het geloof is door het lezen. En ook niet door het overdenken. Er staat het geloof is uit het gehoor. Want het woord zou gepredikt moeten worden. En het Bijbelse idee is. Ik denk dat ik het rustig zeggen moet. Het Bijbelse idee is dat het woord gepredikt wordt en dat het ons uitgelegd wordt. Niet alleen gepredikt, maar ook dat we onderwezen worden. Paulus zegt niet dat je weer gaat, nou jongens, zoek het maar uit, hier heb je een Bijbel, een ritje. Hij bleef 3 jaar op een en dezelfde plek. En dan dagelijks, dat was in Efeze geloof ik, dat is me goed te herinneren. Andere plaatsen trouwens ook, begon hij zelfs een bedrijf, een handwerk en dat soort dingen meer. En dan dagelijks legde hij de schriften uit, uiteraard. Zie je? En waarom ook niet? In het Oude Testament vind je het ook bij de terugkeer uit het Babylonische ballingschap. Wat Ezra elke dag voorleest uit de Bijbel en dan checkt of iedereen het begrepen heeft. En pas als iedereen begrepen heeft, gaat hij weer verder naar het volgende vers, om zo te zeggen. Dat soort dingen. Dat is het doorgeven van het een en ander. Als het niet gebeurt, als iemand alleen de Bijbel heeft en verder niks, komt niet goed. Nou ja, het komt wel goed. Als iemand de waarheid zoekt, dan komt gegarandeerd iemand een keer voorbij die dan iets uitlegt. De meest vreemde verhalen dienaangaande ben ik ooit wel tegengekomen in de loop der tijd. En soms inderdaad door een ander geschrift dat commentaar geeft op de Bijbel. Ook dat komt dan voor. Maar de normale gang van zaken is dat het ons gewoon frontaal onderwezen wordt. En ik gebruik die uitdrukking omdat frontaal onderwijs officieel in Nederland niet meer mag. Op school. En maar dat betekent dat iemand voor het front staat zoals ik nu voor uw front sta. U houdt anderhalf uur lang uw mond. Tenminste de meeste van u. Ja. En ik heb alleen het woord enzovoort. Dat is volstrekt not done. En als het toch moet, 10 minuten. Langer mag niet. Want ja, je moet de mensen vrij laten dat ze zelf enzovoort. Ik doe mijn best om u niet vrij te laten. Om het u door de strot te drukken enzovoort. En daarna ga ik weg en zeg ik, zoek het maar eens na. Toch wel? Toch? Nou ja. Het zou gepredikt moeten worden namelijk. Want anders raak je het kwijt. Houd wat ge hebt. Dat is al moeilijk genoeg. Komt natuurlijk overeen met situ dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, omdat wij een vol loon mogen ontvangen uit de 2e Johannesbrief. Maar hier staat iets dergelijks dus ook. Houd dat totdat ik zal komen. Of dat slaat op zijn wederkomst, vermoedelijk, slaat misschien ook op. Wat hierna volgt, de volgende brief namelijk. Want toen zond God uitdrukkelijk, blijkbaar, mensen die dan toch een werk gedaan hebben, dat tot gevolg gehad heeft, dat de Bijbel als zodanig weer teruggevonden werd, zeg ik dan wat overdreven. Maar toch staat het in sommige geschiedenisboekjes zo, letterlijk. De Bijbel teruggevonden worden, dat wil zeggen dat het gezag van de kerk ondergeschikt gemaakt werd alsnog aan het gezag van de Bijbel. Maar niemand had een Bijbel meer hoor. Natuurlijk, ik was op een orthodox gereformeerde school, dus ze hebben mij verteld dat iemand als Maarten Luther pas toen hij in het klooster zat, als monnik enzovoort, en als student, want het was een zeer geleerd heerschap, ondanks zijn boerse voorkomen, want dat zeggen zijn tegenstanders, dat hij een boer was eigenlijk. Maar toen maar, men bedoelt het lelijk. Maar goed, er was dokter Maarten Luther enzovoort. Geleerde man, want geleerden waren per definitie lid van de kerk en kerkelijke ambtsdragers waren per definitie geleerd. Ze waren de enigen die onderwijs hadden ontvangen. En het verhaal is, wat mij verteld is, dat hij dan ergens onder een stop een Bijbel vond, aan een ketting gelegd enzovoort. Of dat echt waar is, dat weet ik niet. Het wordt allemaal in twijfel getrokken immers. Maar dat het overdrachtelijk waar is, dat wil zeggen dat hij een Bijbel vond en die belangrijker achter dan de kerk. Ja, dat was sensationeel, dat was revolutionair. En het is een wonder dat hij dat overleefd heeft eigenlijk. Toch? Nou ja. Men was de Bijbel kwijt. En daarna is hetzelfde gebeurd, maar dat is de volgende brief, hè? Daar ben ik nog even niet. Dus die bewaren we voor de volgende keer. Maar er staat dan, houd wat ge hebt, totdat ik zal komen. En dan, die overwint. Zo eindigen al die brieven, hè? Met die overwint. Dus brieven eindigen allemaal met een belofte. Eigenlijk moet je al die beloften een keer naast elkaar leggen. Niet achtereenvolgens in die tijdperken, maar gewoon in het algemeen. Want het geldt voor alle gelovigen, door alle eeuwen heen. Wie overwint en dus houdt wat hij heeft en blijft bij het woord van God. Die overwint en die mijn werken, niet eigen werk. Of dat van een genootschap. Die mijn werken tot het einde toe bewaart. Ik zal hem macht geven over de heidenen. Het gaat over koningschap. Een erfrecht. Hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. IJzeren roede was ook goed geweest. IJzeren scepter zou ook goed geweest zijn. Want of het nou een roede is, of een staf, of een stam, of een scepter, hangt van de context af, hè. En hier staat, hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Dit is uiteraard rechtstreeks ontleend. Staat het erbij? Het staat er toch bij, ja. Aan Psalm 2 namelijk is het ontleend. Dat is die psalm waar staat waarom woeden de volken en waarom bedenken de volken. Ijdelheid, leuke stad. De volken bedenken ijdelheid. Maar met die uitdrukking krijg je de krant niet vol. Maar daarmee is hij wel vol. Ja, morgen krijg ik weer een krant en dan... had net zo goed boven kunnen staan, de volken bedenken ijdelheid. Het leidt tot niks. Slaat nergens op. Maar waarom zijn ze zo druk? Waar gaat het nou helemaal over? Wat moeten ze nou zo nodig bereiken? Of wat willen ze nou zo nodig verhinderen? Mij ontgaat het. Ik begrijp er niets van. Maar ja, ik ben een kind van God. Dus ja, ik ben verexcuseerd. Ik hoef het ook niet te begrijpen. Maar ik doe wel eens moeite, maar het lukt me ook niet. Ik zou niet weten waarom die lui... Ik zou ook niet weten waarom je... Wat moet ik nou zeggen? Laat ik me gewoon zeggen. Ik zou niet weten waarom je nodig president van de Verenigde Staten wil worden. Je haalt alleen maar ellende op je nek. En zelfs als je het al jaren daarna niet meer bent, word je nog vervolgd. Enzovoort. Toch? Ze staan je naar het leven. Ze helpen je reputatie naar de bliksem. En tot in lengte van eeuwen sta je als negatief te boek. En alles wat je verkeerd gedaan hebt in de geschiedenisboeken. En waarom zou je dat willen? Gaat toch leuk fietsen of zo? Oh ja, motorfiets mag ook, hè. Of ga muziek maken of iets dergelijks. Dat is veel leukere bezigheid, toch? Waarom zou een mens zoiets willen? Om rijk te worden. Kan je toch niet opkrijgen. Staat in de Bijbel, staat in Prediker, je krijgt het toch niet op. Er staat, als je rijk bent, dan moet iedereen mee eten. Ja, schiet niet op. Dus ja, waarom, het is allemaal ledigheid. Waarom moet je zo nodig een buurland overvallen en bij jou inlijven? Waarom zou dat moeten? Word je rijker van, ja. Kom je in de geschiedenisboeken? Ja, als een dief, als een moordenaar. Of als een groot staatsman. Wat is het verschil eigenlijk? Ik weet het niet. Maar het leidt tot niks. En het heeft al duizenden jaren tot niks geleid. En het gaat gewoon zo door. Zie? Waarom doen ze dat? Er staat de koningen der aarde. Of de minister-presidenten. Of wie het maar zijn. Doet er niet zoveel toe. Degene die de macht in handen hebben. De koningen der aarde stellen zich op en zij, de vorsten, dat zijn de koningen der aarde, beraadslagen tezamen. Ze bedenken ijdelheid en ze woeden, maar wat zijn ze eigenlijk aan het doen? Ze beraadslagen tezamen, ze zijn toch één, hè? Ook al zijn het vijanden, ze zijn toch één tegen Jehovah, tegen de Heere. En tegen zijn Messias, gezalfde. Dat is Christus. En wat ik nu zei, wordt geïllustreerd in Handelingen, staat erbij, Handelingen 4. Waar vermeld wordt dat Herodes en Pilatus, Herodes als koning der Joden... En Pilatus als vertegenwoordiger van de keizer van Rome, die waren vijanden. Natuurlijk, ze zagen aan elkaar stoelpoten. Maar ze werden vrienden, staat er, in hun gemeenschappelijke tegenstand tegen Christus, tegen de Heer Jezus. Maar dat is, Dat is historisch, maar tegelijkertijd is het een illustratie van wat hier staat. Het staat er daarbij, hoor, in Handelingen 4. In der waarheid zijn verzameld enzovoort. Onder verwijzing naar de psalm. Maar dit is wat de vorsten der aarde doen, tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalden. Dat men dus uit is in onze dagen op de vernietiging van het Joodse volk, past in dat kader. Niet omdat het zo'n vroom volk is, maar omdat God wel degelijk beloften gedaan heeft aan het volk als zodanig. En het is belangrijk voor de openbaring van zijn koninkrijk, want dat volk zou daar een rol in spelen. Dus als het verdwijnt, dan heeft de vijand de slag gewonnen. Dat is één. En het andere is niet alleen tegen het Joodse volk, maar tegen heel de westerse cultuur en wereld. Omdat dat van oudsher niet alleen de christelijke wereld is, maar ik zeg het heel zachtjes omdat ik het verder niet over wil hebben, omdat dat het andere deel van Israël is eigenlijk. Hè? Dat zijn de tienstammen van Israël. En als je een beetje het een en ander gevolgd hebt, dan weet u dat die islamitische wereld gericht is op de vernietiging 1 van de Joodse staat en 2 van Amerika en Engeland. En dat zijn respectievelijk Manasse en Ephraim, de beide zonen van Jozef. En dus de belangrijkste vertegenwoordigers van het huis van Israël zijn de 10 stammen. Mocht u dat niet begrepen hebben, ik heb hier toevallig nog 2 exemplaren liggen, maar ik heb er nog wel 100 thuis van die boekjes van Evert Smit, die dat dan uitlegt. En die zijn gratis. Hè? Ik heb ze ook gratis gekregen, dus ik deel ze gratis uit. Ze zijn hartstikke actueel. Maar ze zijn meer dan 50 jaar geleden geschreven, geloof ik. Maar toen maar. Maar dat is de gang van zaken. Wat de volkeren der aarde nou eenmaal doen, of ze zich dat bewust zijn of niet, ze zijn gericht tegen Jehovah en de Messias, Christus. Dat is dus in ieder geval tegen het christendom. En vandaar dat de geschiedenis van de laatste 1500 jaar, zal ik maar zeggen, iets meer van Europa, een geschiedenis is van een volk, Europa, dat bedreigd is geworden door de islam. Zolang als de islam bestaat, heeft het Europa bedreigd en overvallen en is het weer weggedreven en kwam het weer terug enzovoorts. He? Zoek maar op, Karel Martel. Ik ben toch aan het zoeken op internet, dus zoek maar eens wat op. Karel Martel, ja. Versloeg de Moren bij Tours en Poitiers. Wij noemen het de Moren. Maar het was de islam. Het waren de Mohammedanen. En jaren later heb je dat bij Wenen gehad. Dat het haar gescheeld. Of via de Balkan en via Wenen. Die Balkan is nog steeds onrustig vanwege de islam daar. Maar goed, dan zouden de Mohammedanen Europa veroverd hebben. Ze zijn bij Wenen tegengehouden. Dat is een belangrijk gegeven geweest in de geschiedenis van Europa. Dus ver van Nederland. Maar zo groot is Europa nou ook weer niet, hè? De bedreiging van het christendom, of van althans dat volk dat drager is van Gods beloften. En dat is wat hier aangekondigd wordt. Zij zeggen, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Ik zal nooit vergeten, ik weet niet wanneer het was, maar ooit in een hotel in Wadi Moussa bij Petra. Had je het uitzicht, ik althans had het uitzicht vanuit de kamer op de moskee. En er hing een heel groot spandoek op, of het was een bord geloof ik. En er stond op in het Engels, not God but Allah. Zodat ze daar zeiden, Allah is niet God. Althans niet de God van de blanken en van het christendom en van de joden enzovoorts. Hier zeggen we, nou ja, maar Allah is eigenlijk hetzelfde als de God van de Bijbel. Want wij zijn onze God kwijt immers. Hebben we buiten de deur gezet. Maar daar zeggen ze, nee, niet God, maar Allah, dat is hem. Nou ja, dan ging het s'nachts om 3 uur. Of was het om 6 uur 's morgens, dat weet ik niet meer. Dan ging dat ding, het ging de hele nacht door, broeder. Heb je dat bord ook gezien?
De stekker er nooit getrokken.
Je deed geen oog dicht, s'nachts. Nou ja. Ze willen wel ons geld, maar... naartoe maar. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En als u denkt, dat is een ernstige zaak, dan zeg ik, ja, dat wel. Maar er staat toch in de Bijbel, die in de hemel woont. Dat is in ieder geval de Heer zelf. Maar ik dacht dat wij daar ook woonden, toch? O, heerlijke woning daarboven. Ja. Die in de hemel woont, zal lachen, de Heer zal hen bespotten. Want ooit, dan, later, dat is wat het woordje dan in vers 5 op Psalm 2 betekent. Niet nu, maar dan, in de toekomst. Ooit zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dat is nog toekomst. Want ik toch heb mijn koning gesteld, gezalfd, over Sion, de berg mijner heiligheid, enzovoorts. En dan volgt. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Want sinds de opstanding van Christus is, dat wil zeggen de opstanding van Jezus, is Jezus gesteld tot Here en tot Christus, zei Petrus op de Pinksterdag in Handelingen 2. En daarmee is de Heer Jezus gesteld, nee, is hem gegeven alle macht in hemel en op aarde, zoals hij zelf zei. En is hij gesteld ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, enzovoort. Dat is het fait accompli. Volgens de Fransen. Een gedane zaak. In het Nederlands. Daar kan je niet meer van terug. Dat is al geregeld. Dus ze gaan wel tekeer, maar het heeft geen enkele zin. En dat is wat over gaat. En wat dan aangehaald wordt in Openbaring 2, lezen wij hier in vers 8. Eis van mij, wordt gezegd, tot die zoon, tot Christus, tot de Messias, tot de gezalfde. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Die hebben ze wel vertaald met scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Als aardewerk, als keramiek. En je weet, aardewerk, ja, je geeft er een tik op en het valt uit elkaar, hè. Nou ja, een aarde klapt dan, maar vooruit. Ik vind het altijd komisch dat onze oudheidkundigen, onze archeologen, weet u wel, de oudheidkundigen, die zoeken uit wat er eerst was in het verleden en wat vinden ze dan? Scherven. Scherven. Ja, scherven. Ze denken trouwens dat we in het verleden alleen maar aardewerk hadden. Omdat het niet echt doordringt dat ook andere materialen, met name ijzer en dat soort dingen, ja, dat blijft niet zo lang goed als het in de grond zit, hoor. Dat rot vanzelf weg. Maar scherven, ja, dat is aardewerk, dus dat hoort daar thuis. En dat is wat de mens achterlaat. Dat is wat hij in de loop der eeuwen geproduceerd heeft. Scherven. En dan vindt men potscherven. En die komen dan in het museum. Heb je dat wel eens gezien in het museum? Liggen onder glas met verlichting erop. Liggen scherven. Wij moeten dat weggooien. Afval scheiden en zo. En daar liggen in het museum scherven. Er staat een jaartal bij. Hoe weten ze dat het zo oud is? Mijn vader zei, ja, dan komt het dat er natuurlijk een jaartal op staat. Maar... Die geloofde er ook niet in. Maar doe maar. Scherven. Mens. Ik heb wat zien liggen bovenop. We hadden het toch over Petra. Over Umel Biara. Daar bovenop. Daar vind je ook hele vlakte vol met scherven. Het is fenomenaal. Of die dingen oud zijn. Ze worden voor heel oud verkocht. Dan moet je veel geld betalen. Waarschijnlijk hebben ze gisteren nog een paar vaten kapot geslagen. Nou, maar goed, doet het nou niet toe. Ik vind het wel komisch. Indiana Jones. Maar toen maar. Scherven. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. De scepter is een roede namelijk. Natuurlijk, het hoort bij de regalia. Gouden scepter, een beeld van koningschap. Maar het is eigenlijk gewoon een soort stok waarmee je honden kunt slaan enzovoort. Hè. Dat is die scepter. teken van macht. Een soort wapen is het eigenlijk. Vandaar dat de vertalers dan niet weten of ze vertalen moeten met scepter of met roede. Want ja, wat is een stok om te meppen? Nou goed, wat er dan in Openbaring 2 staat, grijpt dus terug op Psalm 2. Maar Psalm 2 gaat over Christus, over de Heer Jezus Christus. Die Zoon van God, die dat in zijn wederkomst zal doen. Een oordeel brengen over die volkeren die de eeuwen door in opstand waren tegen hem. Tegen God namelijk en de Messias, zijn Messias. Maar hier in Openbaring 2 staat, wie overwint, vers 26. Ik zal een macht geven over de heidenen. Die uitdrukking alleen al komt uit Psalm 2. En hij zal ze hoeden. Want een koning is een herder is een koning. Hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, in stukken geslagen worden, of hoe het maar heet. En dan staat er, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Dat wil zeggen, Psalm 2, deze uitspraken zijn volgens de Bijbel hier van toepassing op de Heer Jezus Christus. Die als de Zoon was aangesteld bij zijn opstanding. En die zegt, dit heb ik van mijn vader ontvangen. En in de toekomst gaat hij dit doen. Maar hij wordt geacht, dus Christus wordt geacht de schrijver van de brief te zijn, officieel. Toch? Het is een literaire vorm, maar hij wordt geacht de schrijver van de brief te zijn. En hij zegt, wie mijn werken tot het einde bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen enzovoort, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Dat wil zeggen dat die beloften, om zo te zeggen, uit Psalm 2 op Christus van toepassing zijn, maar via Christus op de gemeente, op u en mij. Daarmee wijst het ook weer terug natuurlijk op hoofdstuk 1... waar staat dat Christus ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. En het wijst terug naar, laat ik maar noemen, Efeze 1. Wij zijn namelijk gepredestineerd tot zoonstelling in de toekomst. En ons wachten kronen. Dat is een term die we al lazen in Openbaring 2 vers 10. Zijt getrouwd tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. En elders in de brieven wordt die term kronen menigmaal gebruikt ter aanduiding van het loon dat wij als gelovigen zouden ontvangen. Wij worden tot koningen gemaakt. Waarom ook niet? Israël als volk wordt als zodanig beschouwd, als namelijk een koninklijk priesterdom of als een priesterlijk koninkrijk of als een volk van koningen en priesters. Machthebbers, een verantwoordelijkheid voor de dienst aan God. Dat is onze toekomst. Ja, niet maar in de 1000 jaren hoor. Voor eeuwig. Ja. Daarin zijn we onderweg. Waarmee dus meteen gezegd is dat onze levens niet ijdel zijn. Die volkeren bedenken ijdelheid. Maar onze wandel zou niet ijdel zijn, niet leeg zijn. Integendeel, dat is het laatste vers van 1 Korinthe 15. Zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren, opdat uw arbeid niet ijdel is. Of omdat je weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Dat is wat er staat. En dat geeft inhoud aan ons bestaan. Ik zeg dat ook met enige nadruk, omdat er ook wel geleerd wordt, niet alleen enerzijds dat alle mensen ooit wel een keer zalig zullen worden, maar in verband daarmee wordt ook gezegd van, nou ja, ons leven maakt eigenlijk ook niet uit, want wij zijn al waar wij moesten zijn, we hebben het einddoel al bereikt, dus er valt niks meer aan te doen. En het komt toch zoals het komen moet. En daarmee zegt men dat onze wandel dus totaal zinloos is en onze levens geen inhoud hebben. Zo wordt het niet voorgesteld, maar dat zeg ik u, dat betekent het. Dan hoef je niks. En ik heb mensen ooit wel gesproken in de loop der tijd, die het gewoon zo zeiden. U denkt toch niet dat de heer van ons wat verwacht van onze, met onze tekortkomingen enzovoort. Hij heeft alles al geregeld en we zijn al behouden en het vlees telt voor hem niet enzovoort. Die mensen hebben nooit gelezen dat er staat dat we onze lichamen zouden stellen tot heilig, levend heilig goden welbehagelijk offer. En ook niet dat we onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Hebben ze nooit gelezen en deze verse dus ook niet. Ze doet dat we niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben. Hebben ze dat niet gelezen? Ja, dat hebben ze wel gelezen. Weet je wat ze ermee doen? Dan zeggen ze, ja, maar dat gaat niet over ons, dat gaat over de Joden. Dat zeggen ze ook niet. Ze zeggen, het gaat over Israël. Maar daar bedoelen ze de Joden mee trouwens. Maar toe maar. Zo van, gaat niet over ons. De Bijbel gaat helemaal niet meer over ons. Wij zijn er al, wij leven ook niet onder het nieuwe verbond. Want dat was voor Israël. Daar hebben we ook niks mee van doen. Christus is ook niet onze hoge priester. Want dat is hij voor Israël. Dat zijn wij ook niet. Dus we hebben ook geen hoge priester. En zo redeneert... Echt serieus. Zo redeneert men systematisch alles weg. En daarmee ook het eigen leven. Het is diep tragisch. Of wij priesters zijn... Nou, misschien, maar men weet toch niet wat de inhoud daarvan is. Onze verantwoordelijkheid primair is te bewaren wat we hebben. Dat is in de breedte heel het woord van God enzovoort. En het is tot eer van God dat we dat woord tot ons nemen, in ons hart te laten planten, daaruit leven, dat voor waar houden en daarnaast zeggen wat die wereld betreft. Ze kunnen ons nog meer vertellen. Maar... Dus het enige wat gezag heeft. Sola scriptura. Alleen de schrift. Ik herinner me nog dat wij ooit een soort bijbelschool begonnen. Wanneer was het? 1984. Dat is 40 jaar geleden. En ik heb het krantenartikel nog bewaard. Er stond in de krant van dat is een mooi initiatief. Dat zou geweldig zijn. Maar dan wel graag op de grondslag van de drie formulieren van eenigheid. Nee, dat was het niet. Het was op grondslag van de Statenvertaling. Maar toen maar. Het was niet genoeg. Het moest op grondslag van de formulieren. Die van Dordrecht, zal ik maar zeggen. Ja, dan ga je weer. Toch niet sola scriptura dus. Uitdrukkelijk niet. En dit komt dan van zogenaamd orthodoxe zijde. Hè? Vrijzinnige kan het niet schelen wat je met de Bijbel doet. Die voelen zich vrij om er elke betekenis aan te geven die zij willen. Daarom heet het vrijzinnig. Die term wordt niet meer gebruikt omdat tegenwoordig iedereen dat is. Hè? Nee, ook degene die zich evangelisch noemen. Die rommelen ook maar wat aan met de Bijbel. Gebruiken ook teksten tot hun eigen, nou ja, voor hun eigen doel. En meestal hebben ze helemaal geen tekst voor nodig. Want ze menen dat de Heer rechtstreeks tot hen spreekt. En dat ze een keer zwaar gedroomd hebben, zwaar getafeld. Dan hebben ze een profetie gehad. Dan heeft de Heer hen wat duidelijk gemaakt enzovoort. Echt? Nou ja, want de Heer spreekt tot hen in dromen. Nou echt niet. De Heer spreekt door zijn woord. En dat zouden we onderzoeken, dat is ons toebetrouwd enzovoort. Sola scriptura, ja. Alleen de schrift. Want zo werkt de geest door het woord. Die schrift namelijk is door de geest voortgebracht. En u denkt toch niet dat de geest dat zijn eigen boek aan de kant legt en dan zegt, trek je daar maar niks van aan. Of dit is achterhaald, of dat was toen, of dat is niet voor jou. Je doet wel rechtstreeks. Dan heb je de megalomanie van de natuurlijke mens weer. De mens die denkt dat hij de wereld moet redden. Dat hij kan worden wat hij wil. Dat hij kan doen wat hij wil. Dat hij kan bereiken wat hij wil. Enzovoort. Nou, dat is de mens. Die zich dus plaatst boven God. Wij zeggen dat is de Satan. Want wij zijn orthodox, hè? Of bijbels. Ze zeggen, de Satan klimt op boven God. Maar je wil niet weten hoeveel christenen dat doen. En die Christus aan zich onderwerpen. Om hem zover te krijgen dat hij bijdraagt aan hun werk en hun eigen doelstellingen. Dat is wat er gebeurt. En dan altijd weer zijn er mensen die zich daaraan onttrekken. En logischerwijze, die worden dus vervolgd. Die passen niet in het systeem. Daar kan geen enkele overheid grip op krijgen. Een wereldlijke niet, maar een kerkelijke ook niet. Of andersom. Maar niet. Want die zeggen, ja, maar in de Bijbel staat en daar houden we het op. Nou ja. Ik weet niet beter, ik ben in die kringen grootgebracht. Dus waarvoor hartelijk dank, dat meen ik uit de grond van mijn hart. Ik zeg altijd, ik ben als kind in de toverdrank gevallen, maar dat mag je ook niet zeggen, geloof ik. Maar ik meen het wel, zoiets. Maar ik weet dus uit ervaring dat dat kan. Ja, dat kan. Je hebt zo'n organisatie niet nodig. Wat je nodig hebt, is de Heer. Dat is wat een begin van onze bijeenkomst gezegd is. Toch. Dat is het enige wat wij nodig hebben. Wat de Heer ons geeft. En of de Heer ons nodig heeft. Nee, hij heeft ons niet nodig. Maar hij geeft ons genade. Zodanig dat wij een plaats kunnen krijgen. Dat was ook de bedoeling. In zijn werk. En daarmee worden onze levens gevuld. Van mijn part van de wieg tot het graf. Van moeders buik aan heet zoiets in de Bijbel, weet u nog. Dat kan, inderdaad, ja. Maar dat is wel de bedoeling. Dat onze levens gevuld worden daarmee. Met het woord van God en de uitwerking daarvan daarin. Daarom staat er, wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Welke hij voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dat staat in Efeze. En daar is geen woord Joods bij. Er staat zelfs bij, daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart, want dat is het volgende vers daar, in Efeze 2. Kun je niet wegredeneren. En dus blijft het gewoon staan. Wij zijn zijn maaksel, niet uitwerken, maar tot werken, welke God voorbereid heeft, omdat wij daarin zouden wandelen. En dat is wat onze levenszin geeft. Dat is waar de hele wereld problemen mee heeft. Met zingeving. Let er maar eens op. Dat is het probleem dat mensen hebben. Psychiatrisch probleem. Wat is de zin van mijn bestaan? Waarom ben ik hier? Wat moet ik hier? Enzovoort. En dan komt er iemand zin geven aan je leven. Kun je cursussen vervolgen. Kost een boel geld. Maar het wordt niks. Het blijft leeg. Dit is de enige zin van ons bestaan. En uiteraard verband houdend met de geweldige toekomst die God ons beloofd heeft. Zie? Nou ja, ik wens u toe. Dit besef. Dat wij zijn maaksel zijn. En uitgegaan zijn, uit zouden gaan wellicht buiten de legerplaats. Om inderdaad onze Heer te dienen. Dan maar als vreemdelingen bijwoner in deze wereld. Maar in het volle besef dat we onderweg zijn naar de heerlijkheid die de Heer voor ons bereid heeft. En die ons wacht in de hemel. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u hartelijk dank. Voor dit levenbrengende woord. Dat we ook vanavond in ons midden mochten hebben. Dat is weliswaar enerzijds bepaalde bij wat er allemaal mis kan gaan. En ook misgegaan is. Maar daarmee ook bij wat er goed zou zijn en wat er goed gaan kan. Niet alleen maar wat er dikwijls goed gaat. Namelijk als wij daadwerkelijk blijven slechts bij uw woord. Dat licht geeft, dat ons trekt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Licht dat schijnt in onze harten. Dat wij kennen ook uit uw woord als de morgenster die in onze harten in die duistere plaatsen schijnt. Een woord dat ons trekt uit deze wereld die beheerst wordt door het woord, in ieder geval van mensen. Maar het brengt ons naar die heerlijkheid die u ons beloofd hebt. We zeggen u daarom dank dat we daarna mogen uitzien. Over alle omstandigheden heen, hoe dan ook en waar dan ook. Want wat er ook gebeurt, wij zijn uw eigendom, wij zijn uw kinderen, wij zijn uw dienstknechten, wij zijn uw geroepen zonen, wij zijn erfgenamen van dat koninkrijk wat u bereid hebt van de grondlegging der wereld. En daarom danken we dat we vanavond hier mochten zijn. Dat profetische woord mochten openen. Onze blik mochten richten enerzijds naar een verleden. Anderzijds juist naar die toekomst die ons wacht. En daarom, wij vertrouwen ons aan u toe. Wij stellen onze lichaam aan u ter beschikking. Als levend gemaakt in Christus. Als gemaakt tot priesters die uw woord zouden bewaren. En met hoop en verwachting gericht op dat wat zo dichtbij gekomen is inmiddels. De verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Wees u dan ons nabij met uw kracht en uw genade om Christus wil. Amen.